We beginnen bij 15 maart. Het is een beetje de bedoeling van een round-up te doen van wat er gebeurd is en ook wat verder. En 15 maart was een belangrijke datum, want toen is het zogenaamd toekomstverbond afgesloten. Wat werd daar afgesproken en wat moeten we daarvan onthouden? We zullen verder meer detail ingaan, maar dus in korte termen.
Ja. Wel, je hebt daarnet gezegd, het is al een tijdje geleden dat we over Oosterwijl gehoord hebben. En dat is inderdaad, denk bijna de voorbije 2 jaar, de dynamiek geworden waar wij vroeger, sinds 2005, hier heel regelmatig zaten. Bij conflicten en botsingen en weer persconferenties is er sinds 2015 een soort verandering ingetreden. Wij zijn in de zomer van 2015 naar de Raad van State gestapt. Staten-Generaal ademloos en nog 5 individuele burgers. En dat heeft ons toch een soort wapen gegeven, het is misschien het verkeerd woord, maar dat heeft ons toch een soort drukkingsmiddel gegeven, waardoor aan de andere kant de overheden, de BAM, ook wel voelden van ja, we zijn er misschien overgegaan in het verleden. We hadden een heel sterk dossier, de auditeur van de Raad van State heeft ons ook in de loop van het dossier gelijk gegeven. Dus er was een uitspraak nakende die ons gelijk zou geven. En in heel die context is er geweldig veel gebeurd. Er is een intendant gekomen voor de overkapping, we kunnen het misschien straks daarover hebben. Wij zijn aan tafel uitgenodigd, ook Ringland daarbij, dus ademloos Staten-Generaal Ringland, om mee te doen aan workshops. En in het najaar van 2016 hebben we dan geleidelijk aan een aantal dingen bekomen, afgedwongen, verkregen, met wederzijdse instemming. En dat heeft dan geleid tot dat toekomstverbond op 15 maart. En in dat toekomstverbond staan een aantal, denk ik, voor Antwerpen heel belangrijke dingen die we bekomen hebben. Een eerste iets was dat we de Oosterwielverbinding, zoals we die historisch hebben gekend, namelijk een tamelijk zware infrastructuur door de stad, ja, dat we toch verkregen hebben dat men eindelijk ernstig zou kijken naar doorgaand verkeer rond de stad en lokaal verkeer naar de stad. Dus iedereen weet dat de actiegroepen jarenlang een bypass door de haven hebben bepleit. Dat was op een bepaald moment de Meccano, Arab Sum, verschillende tracés hebben wij iedere keer voorgelegd aan de overheden. Dat idee is meegenomen, dus er is een haventracé op komst, zelfs een radicaal haventracé werd dat op een bepaald moment genoemd. We kunnen het daar ook over hebben later. Maar dat zou doorgaand verkeer rond de stad moeten leiden. En als gevolg daarvan zou de Oosterwielverbinding gedownsized kunnen worden. Dus bijvoorbeeld een rijstrook eraf halen in alle richtingen. Ja, ja. Dat soort
daarover gaan we het allemaal hebben. Dus met de Oosterwiel downsized light. Hè?
Ja, dus de Oosterwiel light. Dus op 15 maart hebben we verkregen in dat toekomstverbond dat ze die Oosterwiel light ernstig zouden meenemen in het lopende milieueffectrapport.
Het is meer dan dat. Ik zie ook samenwerkingsmodel, haventracé, overkapping, Zwijndrecht.
Ja, dus ik denk, de Oosterwiel light is een eerste belangrijk iets. Een tweede belangrijk iets is een andere manier om naar de mobiliteit te kijken. Dus, want wij bepleiten ook al jaren dat die hele discussie over een snelweg door de stad, ja, dat is deel van een luchtkwaliteitsdiscussie, een stadsontwikkelingsdiscussie, een mobiliteitsdiscussie. En willen we wel verder de jaren 60 en 70 uitbouwen in onze stad met, ik weet niet hoeveel nieuwe grote autostrades en dergelijke, of willen we een andere stad? Dus daar hebben we dan verkregen dat er tegen 2030... toch een andere vorm van mobiliteit in de stad Antwerpen zou domineren, waar nu de auto 70% aandeel heeft van het vervoer en fietsers, wandelaars, openbaar vervoer 30%, moet dan in 2030 50-50 zijn. Mm-hmm. En om dat te bekomen heeft de overheid een zogenaamde vervoersregio opgericht, stad en de randgemeente.
Daar gaan we ook nog op ingaan.
Daar kunnen we ook nog op ingaan. Maar belangrijk daar is dat onder die koepel van die vervoersregio er een hoop werkgemeenschappen zouden ontstaan, waar de burgerbewegingen actief in meegenomen worden. En dat is meer dan Staten-Generaal ademloos Ringland, dat zijn ook anderen.
Dat is allemaal op 15 maart, dan
15 maart
de deal
hebben we
gesloten.
Dat besproken. Ja. En dan een derde iets, ook belangrijk, dat is de overkapping van de ring. Dat is ook al een hele tijd geagendeerd. Ja, veel mensen zeggen, ja, gaat dat er ooit wel komen en is dat ernstig? Wel, we hebben daar afgedwongen dat er een intendant gekomen is. Een wedstrijd, die is lopende, die is zelfs zeer goed lopende. Eerste onderzoeken, Stad Antwerpen is daarbij betrokken. En we hebben ook bekomen dat er 1,25 miljard euro al vrijgemaakt gaat worden in de loop van de volgende jaren om eerste overkappingsprojecten uit te bouwen op korte termijn. Ja. Dus dat is allemaal vastgelegd in dat toekomstverbond.
Ja, en daarna is er dus onderhandeld geweest. Allemaal een beetje op de achtergrond. Ja. En dan 15 juni was er dan, of de 14e was er dan ook weer een deal eigenlijk. Ja. Allee, en daarover gaan we het nu allemaal hebben.
Ja.
Maar ik heb je gecontacteerd eind maart om het eigenlijk over de deal van 15 maart te hebben. En toen ben je vertrokken. Ik was mij deze week aan het afvragen, oei, heb ik eigenlijk wel de goede kerel eigenlijk uitgenodigd. Want ja. Hij is 3 maanden weg geweest en is bij eigenlijk die zaken niet betrokken geweest. Maar,
ja.
Maar dan zag ik dat je toch op de zitting op het Vlaams parlement van 15 juni daar het woord voerde, samen met, toch voor Straten-Generaal.
Mm-hmm.
Dus je bent wel op de hoogte gebleven.
Ja, wel, ik ben inderdaad op 17 maart, dan 2 dagen na dat toekomstverbond, ben ik voor een kleine 3 maanden naar Amerika vertrokken. Ik keek er al een hele tijd naar uit, omdat ik bezig ben met een boek over democratie. En ik moest dus tijd vinden om daar geconcentreerd aan te kunnen werken. En in de Antwerpse context is dat niet altijd even evident met dat dossier. En dan hebben de actiegroepen wel verder onderhandeld met de overheden. Binnen Straten-Generaal loopt er ook genoeg volk rond. Dus daar zijn vervangers ook geweest, ook binnen Ademloos in Engeland. En het belangrijkste dat moest gebeuren in de loop van de volgende maanden. Dus we hadden in maart afgesproken met de overheid, als alles wat we nu in dat contract hebben vastgelegd, als dat in de loop van de volgende maanden ernstig op de rails gezet wordt, dan gaan wij ons verzoekschrift bij de Raad van State intrekken.
Daar komen we ook op terug.
Ja, maar we gaan dat enkel doen als alles ernstig op de rails staat, uiteraard. Dus er zat wel een beetje een hoge druk op, ook bij de overheid, van we moeten dat nu ernstig doen. En een van de zaken was, hoe gaan ze die Oostruwe Light onderzoeken in het milieueffectrapport? Ja. Dus daar is heel lang over onderhandeld.
Ja, maar daar wil ik... Ja,
voilà.
Maar ik wil eigenlijk mijn logica van, want ik heb eigenlijk alles een beetje voorbereid. Dus misschien,
doe maar.
Ik hoop dat mijn vraagstelling een beetje logisch is, want kijk, er vallen een aantal termen, model shift, 50-50 enzovoort, ik wil het er allemaal over hebben. Maar laten we eens beginnen, Oosterweel Light, wat is dat eigenlijk? Want wat is Oosterweel Heavy? Want voor mij was het zelf niet duidelijk, wat is Oosterweel Light nu eigenlijk?
Oosterweel Heavy is 4 tunnels ter hoogte van het eilandje die van linkeroever naar pakweg Luchtbal Sportpaleis gaan, 4 tunnels, 2 tunnels in elke richting, en daar zijn iedere keer 3 rijstroken voorzien. Dus dat zijn eigenlijk 12 rijstroken in totaal. Wat wij bepleiten, dat is...
Dus dat zou die Scheldekruising dan ook 4 tunnels zijn?
De Scheldekruising is 2 keer 3 tunnels. Dus 2 keer 3 tunnels, en die waaieren vanaf het Noordkasteel uit, eigenlijk in 2 rijstroken en een pechstrook die ook ingezet zou kunnen worden als rijstrook.
Uh-huh.
Dus wat wij hebben bekomen, dat is dat die 4 tunnels, dat zou bekeken worden, dat dat nog 1 rijstrook zou zijn, en 1 pechstrook die ingezet kan worden als een calamiteitenstrook, op het moment dat bijvoorbeeld de Kennedy-tunnel echt dat daar een accident is gebeurd, en de Liefkezoektunnel, daar is ook iets gebeurd. En dan kan dat tijdelijk opengesteld worden, die pechstrook, die dan uitgebouwd wordt als een volwaardige rijstrook, een aantal uren, om het verkeer van links naar rechts te krijgen. Mm-hmm. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat in normale omstandigheden de Oosterweel Light, dat er vanaf het Noordkasteel, dus op het natuurgebied Noordkasteel op de rechteroever, dat er 2 tunnels gaan naar Luchtbal, in elke richting 1, en 2 tunnels naar het Sportpaleis, in elke richting 1 rijstrook. En dat is in normale omstandigheden. Dus, en dat is vooral omdat dat de stad bedient. Dus wij hebben gezegd, ja, als we een haventracé gaan bouwen rond de stad...
Herhaal dat nog eens. Er gaan van, dus van de Oosterweelknoop...
Van de Oosterweelknoop aan het Noordkasteel gaan er dus 4 tunnels, 4 boortunnels...
In de light.
Cut-and-cover-tunnels, in de light.
Ja.
Er gaan er 2 naar Luchtbal en 2 naar het Sportpaleis.
1 in elke richting?
1 in elke richting, ja, okay, uiteraard, ja. En dus, en in elk van die tunnels gaat er 1 normale rijstrook zijn en 1 rijstrook die eigenlijk een pechstrook is. En die alleen ingezet wordt op het moment dat echt nodig is. Hmm. Dus we zouden wel capaciteit voorzien.
Dat betekent eigenlijk dat die dus per bestemming, Luchtbal of Sportpaleis, de capaciteit hebben van de konijnenpijp. Ze hebben wel de pechstrook, maar in normale omstandigheden de capaciteit hebben van de konijnenpijp.
Ja, dat klopt. En waarom is dat zo? Dat is omdat wij hebben gezegd, ja, put your money where your mouth is. Als er een logica is dat er doorgaand verkeer rond de stad zal gevoerd worden, ja, dan moeten we ook durven bekijken of dat die Oosterweel zoals die vandaag gepland is, lichter kan worden. En in de maand februari, dat is dus ook al een tijdje geleden, heeft de overheid dat voor het eerst doorgerekend, ook een eerste doorrekening. En daaruit bleek, uit die cijfers bleek, dat dat eigenlijk een realistische piste is.
Dus er zijn al in het verkeersmodel berekeningen gedaan?
Ja, ja. Dus we hebben in de periode januari-februari, voordat we dat toekomstverbond hebben afgeklopt, hebben wij aan de overheid gezegd, ja, we willen ook zicht krijgen op die cijfers. Dat is doorgerekend en uit die cijfers bleek dat dat eigenlijk wel realistisch was.
Hoe is dat gedaan? Want kijk, voor mij, gans de MER, wat de mobiliteit dan betreft, en gans de MER-circus van 2014, voor mijzelf heb ik dat zo'n beetje samengevat als die doorrekeningen werden gedaan, en dan werd er zo min of meer uit geconcludeerd dat het dus het Oosterweelstracé van de overheid 3-4 minuten voordelen gaven om van de ene kant van Antwerpen naar de andere kant te geraken, gemiddeld voor verschillende scenario's. Dan hebben ze dat met een kostenbatenanalyse gecombineerd. Die kwam dan eigenlijk uit dat als je zoveel, die 3-4 minuten, dat het dan over 20 of 30 of ik weet niet meer hoeveel jaar, maar dat het dus dan 4 miljard voordeliger was. En daarom was de conclusie, het is beter. Nu denk ik, als je natuurlijk die capaciteit gaat verminderen, het is doorgerekend, misschien is dat voldoende, ja, maar dan zou je toch weer, zeker voor die camions die dan een grotere tour moeten maken, die gaan er weer langer over doen. Dan denk ik, als dat opnieuw volgens dezelfde procedure naast het oud naar de heavy gelegd wordt, gaat de conclusie zijn van, ja, het levert Vlaanderen zoveel miljard minder op.
Wel, de grote verandering sinds de redenering zoals je die uit de doeken doet, he, dat was voorjaar 14, die kostenbaatanalyse. De grote verandering is natuurlijk dat de Oosterweel vandaag ook door de overheden, zowel Vlaams als stad en door de BAM, neergelegd wordt als een stadsontsluitende verbinding. Dus het is niet meer die grote bypass die al het doorgaand verkeer door Antwerpen moet brengen, maar het is deel van een veel groter nieuw plaatje. En dat plaatje is dat er een haventracé komt. We gaan het daar straks over hebben, een haventracé rond de stad, waar al dat camionverkeer dat niet in stad moet zijn, zal rijden. En voor dat internationaal doorgaand vrachtverkeer is die 3 of 4 minuten dat ze rond de stad rijden, maar kunnen rijden, peanuts. Mensen weten ook, mensen die bijvoorbeeld naar het zuiden rijden, vroeger reed je door Lyon. Ja. Dan op een bepaald moment hebben ze camions rond Lyon laten rijden.
Maar bedoel je nu dat men dus die... want er is een bepaalde... Per minuut is er een bepaald aantal euro's opgeplakt. Zoveel miljoenen of miljarden minuten. En dan kom je tot die 4 miljard euro, ja, verschil. Had die berekeningbasis nu anders zijn?
Die doorgaande stromen zijn weggehaald uit de Oosterweel. En dat gaat ook aan de hand zijn van een bepaalde tarifering van tol. Dus bijvoorbeeld de Liefkezoektunnel, en dat, mensen zien dat nu al, Liefkezoektunnel mag je nu ook al 's nachts rijden, die tarieven gaan ook naar beneden gaan. Dus er zal aangemoedigd worden voor doorgaand verkeer om rond de stad, ja, te rijden. En in de stad zal het betalen zijn.
Dat snap ik allemaal. Maar eigenlijk gaat mijn vraag over... Het is herberekend, blijkt dat mogelijk is. Maar natuurlijk, de bottom line 3 jaar geleden was van, hey jongens, dit Oosterweeltracé is de beste oplossing, want het heeft 4 minuten voordeel en dat levert 4 miljard extra op, beter dan de Meccano. Nu komt men maar iets anders af, ja, dat voor die camions, als je dezelfde berekening op dezelfde basis doet, opnieuw...
Maar het is niet dezelfde berekening, hè, Joris, dus het is een andere berekening. Het is namelijk een berekening waarbij maximaal gestuurd wordt voor doorgaand verkeer rond de stad en die worden aangemoedigd op velerlei manieren om dat te doen.
Oké, maar wat u nu zegt is dat de evaluatie van het tracé zal anders zijn.
Ah ja, dat is deel van dat toekomstverbond dat we dus hebben afgesproken dat doorgaand verkeer gaat rond de stad en het stadsgerechtsverkeer gaat nu nog door de Oosterweel.
Dan denk ik, ja, dat die resultaten van 4 jaar geleden, kunnen die nu al eens niet met volgens de andere berekening doen? Want daar komt natuurlijk, zal vermoedelijk Meccano ook beter uitkomen. Dat gat van 4 miljard zal misschien sowieso gedicht worden.
Ja, nee, het is zo dat we, dus de Meccano was zonder Oosterweel. Dus de Meccano verving helemaal een Oosterweel. Wat we nu hebben gedaan, in overleg met de overheid, dat is en een haventracé dat voor doorgaand verkeer is, en nog een Oosterweel die alleen de stad Antwerpen bedient.
Ja, voor alle duidelijkheid, als we het over Oosterweel hebben, dan bedoelen we eigenlijk dat er dus de tunnel die vanuit Linkeroever komt aan het Oosterweelkerkje, daar die omgeving boven komt en dat er daar een ontsluiting is, zoals men noemt, met andere woorden een verkeersknoop.
En die ontsluit bijvoorbeeld het eilandje, die ontsluit de haven. Er wordt ook meegenomen over of die ontsluiting noodzakelijk zal zijn.
Maar eigenlijk opnieuw is dat een beetje naast de kwestie, want uiteindelijk de bottom line 3 jaar geleden was van, het levert 4 minuten extra op en dat levert 4 miljard op.
Wel, dat verhaal is nu weg. Ja. Dat verhaal is nu echt weg, hè, want daar hebben we dus hard voor gestreden. Dat was old school. De old school was, we willen al dat doorgaand verkeer door het hart van de stad jagen. En dat is dan 4 minuten winst. En we hebben gezegd, bij gek. En dan zijn we naar de Raad van State gestapt. Ja. Omdat we ook zeiden dit is niet ordentelijk tot stand gekomen.
Dan denk ik, we komen nu met een nieuw voorstel af. Maar als je eigenlijk jouw oude plannen van de Meccano opnieuw met de nieuwe filosofie zou beoordelen, dan komt die misschien veel beter uit.
Wel, ik zal eerlijk zijn. Ik zeg het ook aan de overheden. Ik zeg het ook aan de mensen van de BAM. De Meccano blijft de beste oplossing. Ja. Dus met pijn in het hart laten wij die Meccano los, om tot een ander model te komen, waar natuurlijk door onze onderhandelingen en door de vele gesprekken die we hebben gehad, waar ook een heleboel andere dingen zijn bijgekomen en nieuwe inzichtingen en heel die shift rond de mobiliteit. Dus wij zien ook wel het vele goeds dat intussen op tafel is gekomen, maar ik zal tot in lengte vandaag blijven zeggen dat die Meccano eigenlijk de logica zelf was geweest. Mm-hmm. Maar daar zijn zoveel weerstanden opgedoken. Politieke weerstanden, rapporten tunnelveiligheid, die kostenbatenanalyse die ze ons voor de voeten gooien, dat we op een bepaald moment hebben gezegd, ook wij moeten in staat zijn om te gaan kijken naar, als we intussen aan het praten zijn over een overkapping, we zijn intussen aan het praten over die model shift, over een andere mobiliteit, over een downsize Oosterweel, ja, op een bepaald moment moet je ook durven zeggen van, it's second best, maar het ziet er stilaan ook zeer goed uit.
Ja. Maar desondanks hoorden we toch in Radio Couloir dat het eigenlijk niet zo goed ging na 15 maart, dus vooral hier 14 juni. Niet alleen via Apache hebben we dat gelezen, maar ook elders hebben we daar zo wat geruchten van opgevangen. En het was een interessant artikel van Apache rond de 15 juni, waarin er gemeld werd dat dus een paar weken voor 15 juni de kabinetchef van schepen en bandbestuurder Koen Kennis blijkbaar nog gewoon Oosterweel Heavy zo op tafel gelegd hebben. Van waar die omkeer dan plotseling? Is dat uiteindelijk toch dat er wordt aangegeven dat dat de voorlopig advies van de Raad van State was, die zegt van jongens...
Het is een zeer trage tanker, hè. Dus dat is wat wij meemaken. Om de 3 maanden sluit je eigenlijk nieuwe contracten af met de overheid, nieuwe verbonden, akkoorden en dergelijke. Maar dan merk je toch nog dat bij de tegenpartij sommige geledingen in die oude modus blijven. En dus ik weet ook dat er bijvoorbeeld ook binnen de N-VA is daar ook over gediscussieerd op een bepaald moment.
Ja, maar dus, is dat dan de politiek of de administratie waar het grootste probleem zit?
Dat is de administratie die soms denkt van, ja, zolang wij niet officieel van de overheid hebben gehoord dat het een Oosterweel light is, gaan we nog de Oosterweel zoals nu voorzien is voorleggen aan de bevolking. En ze zijn daarin correct, want ze hebben geen nieuwere versie. En tegelijkertijd zitten wij met die politiek al eigenlijk een stap verder. Die politiek raakt dan in paniek, want zij zeggen, oei, wij zijn gesprekken aan het voeren met actiegroepen en daar ergens in Merksem of in een district wordt nog een oud plan voorgelegd. Dan zijn daar kabinetchefs die deze uitspraak doen, een politieker een andere uitspraak. Maar dat is wat ik bedoel. Het is eigenlijk een zeer trage tanker, terwijl wij zeer intensief intussen de laatste anderhalf jaar met veel workshops en overlegmomenten en dergelijke proberen die tanker juist te krijgen, duiken af en toe demonen uit het verleden nog op. En ik hoop eigenlijk als wij het lang genoeg volhouden, dus, en dat risico ook nemen van in die workshops en die overlegmomenten door te doen, dat op een bepaald moment, en die groep is groeiende aan de andere kant, dat op een bepaald moment ook veel meer mensen aan de andere kant vlugger mee zijn. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld binnen de administratie is er zeer veel enthousiasme rond bijvoorbeeld de kans die ze nu krijgen om een Oosterweel light te onderzoeken.
Wat dit gezegd zijnde, voor de luisteraars, was iets zeer interessants dat gezegd werd door iemand van de administratie, die zegt dat de manier van werken eigenlijk veranderd is. Vroeger werden ze geconfronteerd met, dit is uw plan en dat moet gaan uitwerken. En als dan natuurlijk een derde partij, zoals een actiegroep, naar voren komt met iets anders, dan was dat voor hen onaanvaardbaar. Terwijl dat er nu blijkbaar dat halve nog niet affe plannen al overlegd worden,
ja,
waardoor dan geleidelijk aan meer met alle stakeholders, zoals ze het zo mooi noemen, ja, tegenwoordig, een resultaat kan bereikt worden.
Ja, en ik hoop echt dat dat het model wordt voor Vlaanderen, want wat zien wij ook? Wij zijn ook niet naïef, we zijn ook geen onnozelaars en we zien ook wel wat er gebeurt en we zien bijvoorbeeld dat ze in Brussel dan, terwijl wij hier dat mooie nieuwe model met de overheden aan het uitbouwen zijn, bestaan diezelfde overheden het om in Brussel eigenlijk een nieuwe soort BAM op te richten, vanuit Brussel weer volgeduwd met kabinetchefs en regeringscommissarissen en niks de burgerbewegingen en experten. Dus dat is wat ik bedoel.
En met, voor welk project is het dan?
En wel, de Vlaamse overheid heeft voor de mobiliteit, de grote dossiers die niet Oosterweel zijn, die niet Antwerps gerelateerd zijn, hebben zij een nieuw vehikel opgericht waar opnieuw alle kabinetchefs van de partijen in zitten.
Oké, want als je Brussel bedoel je dus Vlaams gewest? Niet Brussel.
Nee, ik bedoel echt Vlaanderen. Dus ja, de overheden met wie wij aan het onderhandelen zijn en het praten over een model waar wij allen enthousiast over zijn, blijkbaar moet dat dan alleen voor Antwerpen dienen en niet erbuiten. Dus wij hopen dat we, als we ver genoeg raken met een beetje die systeemverandering, dat dat ook in Eeklo en Hasselt en Vlaamse Brabant, dat dat gewoon the way to go, en ook aan de luchthaven natuurlijk, dat dat the way to go wordt.
Mm-hmm. In het artikel van Apache, ik zie hier Bert Leemans zijn duim omhoog steken. We gaan niet opnieuw over de Vliegerplein beginnen. Mensen moeten maar de uitzending daarvan een van de volgende dagen beluisteren.
Maar ik kan dat beamen, dat dus de mensen binnen de administratie, zoals jij zelf zegt, de meeste ervan zijn ook zeer enthousiast. Hè? Omdat ook waar zij vroeger soms zelf ook wat vast zaten, en dat zij zelf ook wel wat gefrustreerd waren dat andere benaderingen of nieuwe onderzoeken of zo niet mogelijk waren. Ja, wij zijn een beetje het breekijzer, wij maken dat wat mogelijk. En zij zetten ook stappen daarin. En de kabinetten voelen ook wel van ja, er is een nieuwe tijd aangebroken. Dus veel vruchtbaarder. Mekaar in de ogen kijken en onderzoeken.
Maar dus blijkbaar ja, de paar weken voor dan de 14 juni, want er was vertraging, er ging een akkoord bereikt worden in april, dat gebeurde dan niet.
Ja.
En er wordt in het artikel van Apache aangegeven dat kwam eigenlijk door het voorlopig advies van de Raad van State. Wat stond daar dan precies in dat advies van de Raad van State?
Wel, wij hebben in een groot verzoekschrift, ik denk 11 of 12 middelen aangewend. Dus als een middel is iedere keer iets waarvan je in de doorlopende procedure van onderzoeken wijs je op iets dat niet correct is volgens jou. Dus we hebben zo'n heleboel middelen. En wij hebben van de auditeur heeft de eerste 4 of 5 middelen bekeken en ongeveer bij allen gaf hij ons gelijk. En normaal gezien als de auditeur normaal gezien wordt de auditeur gevolgd door de Raad van State. Wij hadden gelijk gekregen op het niveau van niet onafhankelijkheid, projectonderzoek. We hadden gelijk gekregen op vlak van het een beetje technisch hoor, parallelwegen in Zwijndrecht die meegenomen waren in het referentiemodel, terwijl ze eigenlijk er nog niet liggen. Dus hoe kan je iets dat nog gebouwd moet worden meenemen in een referentiemodel? Dus op heel wat vlakken bleek dat zij hun voorbereiding niet goed hadden gedaan.
Ik wil straks nog meer over die Raad van State-procedures hebben, maar één vraag nu. Zijn die argumenten ook terug te vinden in de procedures die de anderen lopen hebben?
Wel, je hebt dus 2 actiegroepen en 5...
Straten-generalen hebben we nu, hè?
Ja, dus je hebt 2 actiegroepen en 5 individuen. 2 van die individuen, 2 burgers, wonen in Zwijndrecht. En die hebben natuurlijk een andere blik op dit dossier. En voor hen is de kwestie van parallelwegen in Zwijndrecht wellicht veel belangrijker dan voor ons, die eerder stadsbreed gaan bekijken. Maar wij hebben in der tijd ons geallieerd met zowel mensen uit Zwijndrecht als Antwerpen om het dossier ook stadsbreed sterk te maken. En wat is het interessante nu? We zijn nu met een heleboel en we kunnen nu als een soort yo-yo of accordeon de ene na de andere kan een stap zetten. Dus Straten-Generaal bijvoorbeeld heeft intussen 2 weken geleden het verzoekschrift al ingetrokken. Dat is een motie van vertrouwen, laten we zeggen. Dat is om aan de overheid te tonen van het is ons ernstig. Wij hebben de guts om een verzoekschrift waarvan we weten it will kill you. Wij hebben de guts om dat in te trekken. Ja. Maar er zijn nog anderen die ook nog moeten meegenomen worden.
Vandaar mijn vraag, want dat voorlopig advies dat jullie gekregen hebben, is dat 1 advies voor al die 12 punten die jullie aangegeven hebben, of is dat punt per punt dat er gezegd wordt volgen jullie?
Dat is punt per punt.
Ja, dus en een aantal van die punten worden ook hernomen in de andere die nog niet ingetrokken zijn.
Absoluut.
Vandaar.
Ja, vandaar. En het is zelfs anders nog, het is een collectief verzoekschrift, dus wij hebben met 2 burgerbewegingen en 3 individuele burgers, en daarnaast zijn er nog 2 kleinere verzoekschriften van individuele burgers. Wij hebben ons met die 5 eerste partijen geschaard achter alle middelen. Dus wij hebben ons nu teruggetrokken, maar eigenlijk is er ten gronde niks veranderd, want nog 1 burgerbeweging en 3 individuele burgers staan nog achter al die middelen. Dus het is maar in orde als allen zich teruggetrokken hebben. En dat weet de overheid.
Oké. Voor de mensen die nu pas beginnen luisteren of vragen met wie we hier aan het praten zijn, Manu Klaas van Straten-Generaal over Oosterweel. En we hadden het over een artikel van Apache. En daarin hebben ze het over een cruciaal document dat bovenkwam tijdens de onderhandelingen. Dus naast dat voorlopig advies van de Raad van State spreekt het artikel daarover. Dus het gaat over een soort rapport door NV Eurostation, dat is iets dat aan de NMBS gelieerd is. Dus BAM had zelf gevraagd van doe eens een studie. Het kwam er eigenlijk op neer dat BAM zou gezegd hebben dat de geboorde tunnel duurder was dan een verzonken tunnel, waarmee ze eigenlijk opnieuw zeiden van wat die gasten van Straten-Generaal en Co. zeggen, dat klopt allemaal niet. En dan blijkt dat rapport dat 7 jaar lang achtergehouden werd, dat iets anders beweert. Is dat zo'n beetje?
Ja, dat klopt. Dus wij zijn in... laten we zeggen, begin april, opnieuw in onderhandeling gegaan over wat gaan we nu onderzoeken in dat milieueffectrapport, wat is een Oosterweel Light en wat gaan we daar precies onderzoeken. Daar zijn uiteindelijk 35 onderzoeksvragen uitgekomen, dus die worden allemaal meegenomen door het team van de dienst MER bij het onderzoek. Maar we hebben daar dus echt wel 8 tot 10 weken moeten rond, ik zal het zacht uitdrukken, overleggen. Maar dat was eigenlijk dikwijls ja, gewoon een soort, nou, soms een krachtmeting, soms elkaar half willen begrijpen. Dus dat is wat ik bedoel ook met, dat vraagt wel wat tijd, opdat allen uiteindelijk achter één project staan. En wat is er tijdens die onderhandelingen gebleken? Wij zijn, de mannen van Straten-Generaal, wij zijn er een beetje voor bekend ook van openbaarheid van bestuur. Dus Peter Verhagen, die nog altijd in Diest woont.
Meevaar bekend, ja.
Ja, en die zeker in de eerste jaren van dit dossier voor Antwerpen een cruciale rol heeft gespeeld. Wel, Peter blijft voor Straten-Generaal, die blijft documenten opvragen. En uit een van de vragen die hij heeft gesteld, is dat dossier van Eurostation opgedoken. Wat is er in 2010 gebeurd? In 2010 heeft de overheid, na het referendum van 2009, heeft de overheid gezegd, goed, we hebben begrepen, we gaan geen viaduct bouwen, maar we gaan wel het BAM-tracé bouwen en daar gewoon tunnels. Die tunnels die ik daarnet heb beschreven, die zware tunnels. Maar toen hebben ze ook onderzoek gedaan, kunnen we dat viaduct wel door een tunnel vervangen? En dan hebben ze aan Eurostation gevraagd, wil je dat eens onderzoeken? En dat rapport hebben wij toen ook al gevraagd, we zijn daar 7 jaar achteraan gegaan en we hebben het nu, per toeval, in deze periode gekregen. Maar we hebben nog andere dingen ook gekregen. Dus niet alleen dat Eurostation rapport was interessant, maar ook bijvoorbeeld hebben we achterhaald dat in februari de dienst MER al nieuwe richtlijnen had geschreven voor het lopende project MER. En in die richtlijnen hadden zij zelf ook al aangegeven dat misschien een boortunnel in plaats van een gewone tunnel zou moeten kunnen onderzocht worden. We hebben ook achterhaald dat er al een zogenaamde trechteringsnota gemaakt was in het lopende project MER. Ook dat stond nog niet online. Dus het is doordat je met allen aan tafel zit, dat de mensen van de MER zeggen dan aan ons, oeh, stond dat nog niet online? Ha, maar dat is, ja, dat is vrij hoor, dat, we gaan dat vanmiddag online zetten. En die waren niet te kwader trouw, die hadden dat gewoon niet door dat er nog niet online stond. Dus door met elkaar aan tafel te zitten, poppen daar plots enorm veel interessante documenten op. En dan leg je dat allemaal samen. En op basis van evidence-based, laten we het zeggen, op basis van evidentie, moeten de partijen rond de tafel dan soms erkennen van ja, nu kunnen we niet anders, we gaan dat onderzoeken.
Maar je zegt, ja, het is precies alsof ze niet beseften dat het niet ter beschikking gesteld was, maar terzelfde tijd vroegen jullie al 7 jaar achter bepaalde documenten.
Dat is Eurostation, hè? Ja. Maar die richtlijnen, dat, ik denk dat dat echt een accident aan de parcours was.
Ja. Ja. Maar dus dat Eurostation dossier, daar was het wel duidelijk, 7 jaar achter gevraagd. Want wat doet mij een beetje de vraag stellen, eigenlijk gaat het boven het Oosterweel dossier. Is de wet op openbaarheid van bestuur geen lege doos? Want we hebben dus Bert Leemans van Vliegerplein hier ook nog, die aandachtig zit te luisteren naar wat u aan het zeggen bent. Dus zij vragen ook een document op dat ze niet krijgen. Wij van Radio Centraal hebben in verband met dus de nieuwe radiolicenties informatie gekregen, die we ook niet krijgen. Alleen dat wordt alles wordt een foefel, dus de beroepsinstantie, allee, dat marcheert dus niet. Ben ik daar een beetje te negatief? Of is dat wat jullie
ook?
Het is
geen lege doos, maar het is absoluut niet een super performant instrument. Dus wat gebeurt er? Je kunt dus van alles opvragen en dan ontstaat er aan de andere kant weerstand om dat te bezorgen. En dan eindig je, na een paar keer over en weer, eindig je dan dikwijls bij de beroepscommissie. En die beroepscommissie, die doet dan nog eens een apart onderzoekje. En wij hebben ervaren dat de beroepscommissie dikwijls de andere kant gelijk gaf. Maar ook, we hebben ook wel onderweg dikwijls
in ons geval,
instrumenten of documenten gekregen die wel relevant
waren. In het geval van het radiodossier, dus kregen wij bepaalde informatie niet. Die hadden we nodig om te kunnen reageren op een decreet. En die deadline om te reageren was 15 dagen later. Ja. Dus wij reageren naar de beroepsinstantie. Wij willen dat dossier en het is dringend. En dan hebben zij eigenlijk 20 dagen of 25 dagen later gereageerd. En eigenlijk en ons argument helemaal terzijde.
Ja.
Dus
ik denk
als je dat echt zo helemaal veel geld zou hebben in procedures zou trekken, dan zou je dat gelijk zou kunnen inhalen. Maar natuurlijk, niemand van die kleine radio's heeft dat.
De overheden zouden daar eigenlijk veel meer proactief in moeten investeren. Allee, zoals wij nu met hen aan de tafel zitten en met workshops bezig zijn en werkgemeenschappen, die klik moet ook gemaakt worden aan de openbaarheid van bestuur. En dat wil ook zeggen dat daar gewoon meer personeel vrijgemaakt moet worden om in plaats van 20 dagen, dat veel vlugger kan beantwoord worden. En wij hebben dikwijls wel ons profijt gedaan met documenten die opdoken, maar nog te dikwijls kan de tegenpartij aanvoeren dat documenten, dat we die niet mogen krijgen. In het geval van de beheersmaatschappij Antwerp Mobiel was dat dikwijls omdat zij met onderaannemers werkten of met studiebureaus, en dat was dan de wet op privacy van whatever.
Ja, ja.
Commercieel geheim. Dus en dan kregen wij dat niet. Dat is natuurlijk zeer pijnlijk, want wat wij ook hebben gezien, ik heb ooit eens een seminarium meegemaakt, een paar jaar geleden.
Wij kregen zelfs een document niet ter beschikking als radio, van, omdat dat dan ook concurrentie zou zijn voor de andere radio's. Mm-hmm. Terwijl, ja, wij vragen niet dat het alleen aan ons gegeven wordt, geef het aan ons, maar als het op een website zetten, zou het ook goed zijn. Allee, om tuurlijk maar te zeggen van, dit is niet ernstig.
Nee, en voilà. Overheden van slechte wil, je hebt overheden van slechte wil en overheden van goede wil. Overheden van slechte wil, die bestaan het de voorbije jaren om meer en meer van hun dossiers door juristen, niet van de administratie te laten behandelen, maar door juristen buiten de administratie. En dan kunnen zij dat geheim aanvoeren, want dat is een commercieel geheim van advocatenbureau A en B. Terwijl als het vanuit hun eigen administratie is, kunnen ze dat niet. Overheden van goede wil gaan net zorgen dat hun eigen juridische dienst versterkt wordt, zodanig dat ze dat spelletje niet moeten spelen. Dus, en daar kun je veel aan aflezen van, hebben ze het eigenlijk wel begrepen? Maar dat is weer systemisch, hè?
We gaan eigenlijk weer terug naar het Oosterweel-dossier gaan. Ik heb één vraagje, Manu. Jij bent niet van Antwerpen afkomstig. Dat horen de luisteraars. Nee. Waar wel precies?
Ik ben geboren in Brugge en ik ben opgegroeid in Knokke.
Ik heb geen nummer over Knokke, maar wel eentje over Brugge. Ik weet niet of dat juist... het is een oud singeltje van 1967. Het is niet de originele versie, maar bon.
Zie je van Brugge, zet je